Rut 1 vanaf vers 19. We gaan Naomi en Rut. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hen: noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft aangedaan? Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen met haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Tot zover lezen we. En na de verkondiging zijn we eerst stil onder muziek en dan zingen we met elkaar een Selah-nummer. Goed advent, dat is dat je naar Bethlehem gaat en de vraag is dan in die adventsdagen: hoe ga je daar naartoe? Hoe zal ik u ontvangen? In welke stemming? Hoe ben je eraan toe? Hoe zit je hier? Bitter. Dat is een woord dat er voor mij uitspringt in dit verhaal. Bitter. Nou, even een jeugdherinnering om te vertellen wat bitter ook alweer is. Als wij vroeger grieperig waren of griep hadden, weet je al, met zo'n hoofdpijn achter je ogen en zo, dan kreeg je altijd een Finimal. Tegenwoordig zeggen we paracetamol. Ik weet niet of Finimal nog bestaat, maar paracetamol. En mijn moeder was verder een hele lieve vrouw, maar die zei dan: zo'n Finimal werkt het beste als je hem opkoudt. Zo ben ik opgevoed. Ja, dan zat hij gelijk in je bloed of zo, ik weet niet. Nou, dan was je dus al ziek. Het gebeurde een keer dat ik ook echt misselijk was. Kom maar met dat pilletje. Stond ik dus in de badkamer, hier de wastafel, daar het toilet, de wc-pot. Ik begin te kauwen. Nou, ik kon nog net de wc halen, hè. Dus misschien was dat ook wel de bedoeling van mijn moeder. Ik stop je even zo vol bitterheid dat je het eruit gooit. Wat is bitter van de smaken die er zijn, toch verreweg de afschuwelijkste, hè? En wat erg ook als je die smaak niet kwijt kunt raken. Want als je het op gekauwd had, zat het in je kauwvlakken. Vreselijk. Nou, vanmorgen gaat het natuurlijk over figuurlijke, geestelijke bitterheid. Dus die van binnen in je zit. Dan is er iets naar binnen gekomen wat je een hele verkeerde smaak geeft. Dat zo'n smaak in je oproept. En dat kan van alles wezen. Ik noem even twee voorbeelden uit het begin van de Bijbel. Isaac en Rebecca hebben twee zonen, Jacob en Esau. En Esau, ja, die voelt dat hij een beetje op de tweede plek is gekomen. Dus die gaat erop los leven. Die heeft verschillende vrouwen, dat was toen heel normaal, hè. En die vrouwen, ja, die deugden niet. Isaac en Rebecca ergerden zich aan die vrouwen. Dan staat er: die vrouwen waren hun een bitterheid. Mara. Die vrouwen. Dus steeds als ze die vrouwen zagen, was er aan dachten: Esau op zijn beurt baalt er ontzettend van dat Jacob de zegen voor zijn neus heeft weggekaapt. Wat lees je dan als hij hoort dat zijn blinde vader Isaac Jacob heeft gezegend en niet hem? Dan geeft hij een bittere schreeuw. Er zit zoveel in, zoveel bitter. Naomi, Haar naam betekent lieflijkheid, charme, prachtig hè, gratie. En nou zegt ze in de loop van dit verhaal, noem mij voortaan maar bitter. Mara. Want de Heer heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Bitterheid kan dus niet alleen in je mond komen, maar ook echt naar binnen gaan en zo diep gaan zitten dat het zelfs je identiteit dreigt te worden. He, dus heel je lichaamshouding, je gezicht, je ogen, alles gaat er naar staan. Bitter, bitter. Zoals dat ook kan gebeuren bij een ziekte, dat je daar zo vertrouwd mee raakt dat jij je ziekte wordt. Dat is je identiteit. Ik ben die vrouw met, ik ben die man met. Of door een zwaar verlies, dat kan zo in je gaan zitten dat je er niet meer bovenop komt. En dat wordt je nieuwe identiteit. Ik ben degene die die en die heeft verloren. En zeg er maar eens wat van, hè. Bij Naomi wordt de bitterheid veroorzaakt door verliezen. En nou, ze heeft veel meegemaakt hoor. Ze zijn niet voor de grap ook weggegaan uit het heilige land. Dat was daar al een puinhoop in Kanaan in Israël. Richteren tijd. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dus er was chaos. En dan komt er hongersnood. En waarschijnlijk hebben Naomi en Elimelech eerst overlegd en getwijfeld. Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Je kan het toch niet maken eigenlijk om weg te gaan uit het beloofde land. Maar ze doen het toch. En daar rust geen zegen op, kun je wel zeggen. Want ze waren de dood ontvlucht, maar dan komt hij toch, hè. Gaat eerst Elimelech dood. En dan die beide jongens. Dus Naomi verliest haar drie liefste mannen. Haar hele gezin eigenlijk. Oh joh, dat is toch niet overheen te komen. Dat ze bitter wordt, hè, is zo goed te begrijpen. De schrijver van het verhaal zegt dan ook nergens iets wat Naomi verkeerd doet of zo. Hij zegt niet, ja, ze had ook helemaal niet mogen vluchten. Lees je niet in dit verhaal. Ook niet van, jongen, zeg, wat een bitter mens. Helemaal niet. De verteller komt niet met een oordeel. Maar hij laat wel zien wat er gebeurt. Want kijk eens welk woord er uitspringt. En ik had er net voor de dienst even overlegd met Dick. Ik ben bang dat het woord er nou niet zo uitspringt. Oh, je hebt hem geel gekregen, Dick. Nou, het was eerst rood, het was niet te lezen. Nou, moet je eens kijken. Het is veel tekst, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Dus laat je niet helemaal duizelig maken. Zij, Naomi, maakte zich klaar om terug te keren. Ze gingen op weg om terug te keren. Keer terug, zegt ze tegen Orpa en Rut, naar het huis van je moeder. Nee, wij zullen met u terugkeren naar uw volk. Keer terug, mijn dochters. Nog een keer terug, mijn dochters. Kijk, Rut, je schoonzus Orpa is teruggekeerd. Keer terug, je schoonzus achterna. En Rut, dring niet bij mij aan om terug te keren. Leeg heeft de Heer mij laten terugkeren, zegt Naomi in Bethlehem. En zo keerde Naomi terug. Terugkeren. Dit werkwoord, shuf, in het Hebreeuws, shuf, kan ook betekenen je bekeren. Maar dat betekent het hier duidelijk niet. Hier betekent het eigenlijk bijna het omgekeerde. Dat je juist blijft hangen. Dat je niet verder komt. Dat je je vastbijt in het verleden. Die kant op. Terug. Achterom kijken. Dat je ergens in blijft hangen. Dat kan ook heel in het klein, hè? Even een voorbeeldje over mijzelf. Gebeurt niet heel vaak, maar als ik een keer een boete krijg, kan ik me zo nijdig maken op mijzelf. Natuurlijk ook op de justitie en zo. Wat een tuig. En Paula is veel wijzer. Paula zegt, joh, ik heb hem al lang betaald. Moet je helemaal geen seconde meer aan denken. Dat verschil, hè? Maar nou eens wat ergs meemaakte. Zeg niet, daar moet je niet meer aan denken. Want nogmaals, het is zo begrijpelijk. Ik durf er niet voor in te staan hoe ik eraan toe ben. Als mijn hele gezin wegvalt, joh, dan kun je mij echt opvegen. Dan sta ik hier niet meer zo, hoor. Misschien word ik ook wel cynisch. Hè, want dat is bitter, hè, dat je cynisch wordt. God heeft dit en dat gedaan. Want het ingewikkelde is, hè, dat God, dat zie je bij Rut, God komt meteen ook op afstand. God die daar, Naomi heeft het een paar keer over de ontzagwekkende. Nou, dat klinkt wel heel eerbiedig, maar dat klinkt ook wel heel erg ver weg, hè. Als jij gaat bidden, ga je toch niet zeggen, oh, ontzagwekkende, wat fijn dat u, Heer, u bent altijd bij mij, ontzagwekkende. Dat klinkt niet intiem, hè? Dat is die daar, die bullebak. Die bullebak, die krijgt dus ook de schuld, hè. Hij heeft mij kwaad gedaan. Hij heeft mijn lot bitter gemaakt. Zeer bitter. Dus dat Naomi verbittert, daarvan geeft ze God de schuld. Die bullebak, die ontzagwekkende. Weet je, God kan dat wel hebben natuurlijk. Onze God kan dat echt wel hebben. Onze God wel. Als je boze dingen van hem zegt. Alleen Naomi zelf kan dat helemaal niet hebben. Ze kan dat zelf niet aan. Ze gaat er stuk aan. Met bitterheid heb je God niet mee. Heb je jezelf mee. Je ziet ook dat ze niet alleen God op afstand houdt, maar ook dat wat ze nog over heeft, haar schoondochters. Ga maar weg. Ga maar naar je eigen huis. Weg. Laat mij. Het wordt helemaal een bunker. Ze sluit zich compleet af. Ja, maar wat zou ze dan moeten, Naomi? Wij waren het er toch over eens dat we haar niet kunnen veroordelen. Dat doet de verteller ook niet. Alle begrip voor hoe ze zich voelt. Iemand denkt misschien nu, je kan er helemaal niks aan doen als je verbittert. Het gebeurt. En dat is de vraag. Dat is de grote vraag. Kun je er echt niks tegen doen? Moet die paracetamol tussen je kiezen blijven zitten? Is dat zo? Eens kijken wat er in het Nieuwe Testament wordt gezegd over bitterheid. Laat alle bitterheid van je worden weggenomen, schrijft Paulus aan de Efeziërs. En een tekst uit Hebreeën 12, het hoofdstuk waar we vorige week bij stilstonden met die wolk van getuigen, staat verderop in dat hoofdstuk. Zie toe, laat niemand de genade van God kwijtraken, opdat er niet een wortel van bitterheid groeit. Dus ongeacht wie je bent en wat je overkomen is, hoe je omstandigheden zijn, dus daar wordt niet rekening mee gehouden als dit aangeraden wordt, laat het niet groeien. Laat het verdwijnen, laat het weggenomen worden. Daar heb je waarschijnlijk hulp bij nodig, want laat het weggenomen worden. Pak die hulp dan, zoek die hulp dan. Ik moet denken aan dat indrukwekkende boek van Edith Eger. Ik heb het ook maar weer even meegenomen, De Keuze. Ken je het? Zo'n bijzonder boek. Deze vrouw, Edith Eger, Hongaarse Jodin, had alle reden om verbitterd te raken. Hè? Zij is bijna alles kwijtgeraakt. Hè? Ik heb vanmorgen nog weer even erin zitten lezen dat ze dan in de rij staan bij dokter Mengele. En moet zij gaan dansen voor dokter Mengele. En vlak daarvoor moesten ze uit elkaar. Vrouwen vanaf 14 jaar tot en met 40 gaan rechtsaf. Vrouwen boven de 40 linksaf. Hoe oud is je moeder? Ja, die is al 40 geweest. Linksaf. Ze gaat even douchen, wordt erbij gezegd. Ze gaat even douchen. Als Edith 's avonds vraagt, waar is mijn moeder, die zou toch gaan douchen? Dan zegt zo'n vreselijk mens tegen haar, zie je die rook daar uit die schoorsteen komen? Dat is jouw moeder. Nou, met zo'n gedachte kun je toch niet verder leven. Wat is nou de boodschap van Edith Eger? Ik weiger om als slachtoffer door het leven te gaan. Ik weiger om de nazi's mij de baas te zijn. Te laten zijn. Ik kies voor een leven zonder verbittering. Die bewakers in Auschwitz, die zitten gevangen. Ik ben vrij. Naomi zat, en nogmaals alle begrip, zij zat in de slachtofferrol, in die verkeerde beweging van daarin blijven hangen, terugkeren. Ja, maar dat hadden we, dat hadden we. En hoe kom je daar nou uit, hè? Hoe kun je nou dan de goede kant op gaan? Nou, misschien heb je daarvoor wel iemand nodig als Rut. Laten we ook bij Rut even kijken, welk woord springt er bij haar uit? We hebben gehad het woord bitter, het woord terugkeren. Kijk eens welk woord er bij Rut uitspringt. Waar u gaat, ga ik. Ze was vastbesloten om met haar mee te gaan. Zij gingen met z'n tweeën. Hoofdstuk 2. Laat mij naar het veld van Boas gaan. En moet je kijken, Naomi gaat erin mee. Ga, mijn dochter. En ze ging. Dus Rut maakt een beweging precies de andere kant op. Als je dat zou moeten afbeelden, krijg je dit. Nou, het is ietsje anders geworden dan het had maar bijna wel herkenbaar. Terugkeren, dat is achteruit die kant op. En dit is de beweging van Rut. Gaan. Vooruit. Bij Rut zie je opening, toekomst, opwinding. Wat gaat er gebeuren? Wat gaan we doen? Bij Naomi, even kijken of dat lukt. Bij Naomi zie je dat er bijna geen opening meer is. Hè? Die moet door een tunneltje. Die ziet dat niet meer zitten. Bij Rut is het helemaal open. We gaan, we gaan. Ik zal gaan waar u gaat. En uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Nou, dit is zo'n prachtige geloofsbelijdenis. Wel schrijnend, hè, dat Naomi er niet op ingaat eigenlijk. Je snapt dat, die vrouw die zit helemaal vast. Je kunt het niet zien in onze vertaling, maar daar staat Naomi hield op met Rut te spreken. Dus zij heeft die prachtige belijdenis gedaan. Ze kon het niet, ze kon niet daarop reageren door te zeggen, joh, wat vind ik dat nou ontroerend dat je dat zegt, Rut. Je bent verder dan ik, zegt ze allemaal niet. Laat maar even. Als je er goed over nadenkt, hè, is het ongelooflijk wat Rut doet. Want wat moet je nou met zo'n verbitterde schoonmoeder met haar meegaan, als je de mogelijkheid hebt om dat niet te doen, hè? Waarom zou je überhaupt willen geloven in de God van die schoonmoeder? Wat is dat voor God? In wat voor God geloofde Naomi? Maak je wel vaker mee dit, want ze gaat, hè? Ze gaat, Rut, ze doet het. Dit maak je wel vaker mee. Even een voorbeeld, iemand gaat al 25 jaar lang naar de kerk. 25 jaar lang altijd gewoon naar de kerk komen, maar hij gaat een beetje verzuren, zelfs verbitteren. Ja, het raakt mij niet, het zegt mij niks, God, puf. En dan krijgt hij een vriendinnetje van buiten de kerk. En die vindt het wel interessant eigenlijk. En die hoort, hey, er wordt Alfa gehouden. Maken ze met kerst reclame voor. En dan gaan ze allebei. En die jongen met zijn bittere gezicht, die zegt, ja, dat doen we voor haar. Ja, ja. Ze doen het voor hem. Want zij neemt hem mee. En ze gaan. En zij sprankelt om hem heen. En ze geeft hem het plezier in de kerken terug. Die zij instromer. Rut. Rut gaat, en Rut gaat ervoor, want de hongersnood is voorbij. En ze komen in het land bij het begin van de oogst. Wow, er komt weer leven. We gaan ervoor. Tuurlijk, als je omkijkt kun je wel janken, ga je helemaal kapot, maar we kijken voor. Uit Bethlehem wordt weer het huis van brood. Ik wil vanmorgen aan jullie allemaal vragen, we gaan onderweg naar kerst. Hoe ben je eraan toe? Hoe ga je? Hoe reis je? En als je daar aankomt, hè, is het dan in één keer goed? Was dat met Rut en Naomi? Nou, Rut moet in het begin als een bedelaar het eten van de grond rapen, wat de maaiers hebben laten liggen. Dus het is helemaal niet zo best gelijk. En dan zit ze daar met die chagrijnige schoonmoeder thuis. Maar Rut laat zich niet verbitteren. Die vrouw moet zo'n doorzettingsvermogen gehad hebben. Zo'n hoop op God. Die God waar Naomi in gelooft. Ja, dat moet een fantastische God zijn. En haar leven gaat open. Zij komt Boas tegen. En Naomi wordt grootmoeder. Dat is nog eens vooruitkijken in plaats van achterom. Ik word oma. En nog even, dan komt David, achterkleinzoon van Naomi. En dan komt de zoon van David, Jezus. Als je maar vooruit durft te kijken. En als je maar mee durft te gaan in het grote verhaal van God. En dus, weet je hoe de verteller zijn verhaal voortzet? We hebben hoofdstuk 1 nu gehad. Na dat bittere hoofdstuk, hoe gaat het nou verder, hè? Als het aan Naomi had gelegen, zouden wij in hoofdstuk 2 hebben gelezen hoe het dan verder ging met Mara. Nou, dan gaan we lezen hoofdstuk 2 vers 1. Naomi had familie in Bethlehem. God gaat niet mee in haar bitterheid. Hij zegt, je hebt een lieflijkheid en je zult het zijn. Tot in eeuwigheid. Amen.
Wat een grote liefde. to Adam deep in mij. Werk nieuw leven, geef nieuwe kracht. Heer, vervul mijn hart. Heel mijn hart, zegt u bent goed.
Samen nog danken en bidden. We hebben drie namen voor de voorbeden. Om te beginnen die van Marie van der Kooi. Marie was hier vorige week nog om Jan te gedenken. Maar ze is nu zelf opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. En waarschijnlijk krijgt zij een pacemaker. Die krijgen we hier in serie in de gemeente. Hè? Dat is ongelooflijk hoeveel pacemakers er komen. Maar fijn dat die dingen bestaan. We gaan ook bidden en danken voor Temba en de Kubame. Temba ligt op het ogenblik in Amsterdam in het ziekenhuis. Hij is daar met Kosi. Hij heeft een pomp gekregen, is in zijn lichaam geplant om medicatie naar zijn spieren te sturen, zodat hij minder spanning daarop heeft. En dat lijkt goed gelukt, maar het is wel heel wat. En hopelijk komt hij begin deze week thuis. We danken met Kobi Wildschut, die eindelijk geopereerd kon worden en nu bij Wim is om daar te revalideren. Zullen we samen bidden? Heer, hier zijn wij met alles wat we bij ons hebben. Of misschien voelen we ons wel juist heel leeg. Helemaal leeg getrokken. Verdrietig. Als we niet uitkijken, bitter. U begrijpt dat toch ook, Heer? Heer Jezus, u bent toch hier op aarde geweest. U snapt toch hoe verschrikkelijk moeilijk het kan zijn. U hebt zelf huilend bij het graf van Lazarus gestaan. Help ons u weer te vinden. Te danken voor wie u bent. Te danken voor Bethlehem, huis van brood.